Goedemorgen allemaal. Hij doet het nog niet.
Doet hij nu wel?
Nee, ik doe het nu goed. Dat is hem. Ja. Goedemorgen. Fijn jullie te zien. Fijn om bij elkaar te zijn. Op de eerste dag van de week, de dag van de opstanding, de dag van de levende Heer. Hij is opgestaan, hij leeft. En dat is onze hoop. Deze week vroeg ik me af, waar zal ik het over hebben? En ik was er lange tijd niet helemaal uit. Ik heb zelf op andere plekken veel over het Nieuwe Testament gesproken. Evangelieën. En ik kreeg het op mijn hart om te kiezen voor een heel bekend gedeelte. Namelijk de openbaring van God op de Sinaï aan de profeet Elia. Een tweede grote openbaring bij de Horeb, bij de Sinaï, nadat God zich aan Mozes heeft vertoond. En daarvoor lezen we 1 Koningen 19. En vanmorgen lees ik uit de Nieuwe Bijbelvertaling. Achab vertelde Izebel alles wat Elia had gedaan. Ook dat hij alle profeten ter dood had gebracht. Toen liet Izebel Elia de volgende boodschap overbrengen. De goden mogen met mij doen wat ze willen, als u morgen om deze tijd niet hetzelfde lot ondergaat als zij. Elia werd bang en vluchtte om zijn leven te redden. Bij Beersheba in Juda aangekomen, liet hij zijn knecht achter. En zelf trok hij één dag reis verder woestijn in. Daar ging hij onder een bremstruik zitten, verlangend naar de dood, en zei: het is genoeg geweest, Heer. Neem mijn leven, want ik ben niet beter dan mijn voorouders. Hij viel onder de bremstruik in slaap. Maar er kwam een engel die hem aanraakte en zei: word wakker en eet wat. Elia keek op en ontdekte naast zijn hoofd een brood in gloeiende kooltjes gebakken en een kruik water. Nadat hij had gegeten en gedronken, ging hij weer onder de struik liggen. Maar de engel van de Heer kwam terug, raakte hem opnieuw aan en zei: sta op en eet wat. Anders is de reis te zwaar voor je. Elia stond op en toen hij had gegeten en gedronken, liep hij, gesterkt door dit voedsel, 40 dagen en 40 nachten door de woestijn. Tot hij bij de Horeb kwam, de berg van God. Daar ging hij een grot binnen om er de nacht door te brengen. Toen richtte de Heer zich tot hem met de woorden: Elia, wat doe je hier? Elia antwoordde: ik heb me met volle overgave ingezet voor de Heer, de God van hemelse machten. Maar de Israëlieten hebben uw verbond met hen naast zich neergelegd, uw altaren verwoest en uw profeten gedood. Ik ben als enige overgebleven en nu hebben ze het ook op mijn leven voorzien. Kom naar buiten, zei de Heer, en trek hier op de berg voor me aan. En daar kwam de Heer voorbij. Er ging een grote, krachtige windvlaag voor de Heer uit, die de bergen spleet en de rots aan stukken sloeg. Maar de Heer bevond zich niet in die windvlaag. Na de windvlaag kwam er een aardbeving. Maar de Heer bevond zich niet in die aardbeving. Na de aardbeving was er vuur. Maar de Heer bevond zich niet in dat vuur. Na het vuur klonk het gefluister van een zachte bries. Toen Elia dat hoorde, sloeg hij zijn mantel voor zijn gezicht. Hij kwam naar buiten en ging in de opening van de grot staan. En daar klonk een stem die tot hem sprak: Elia, wat doe je hier? Elia antwoordde: ik heb met volle overgave ingezet voor de Heer, God van de hemelse machten. Maar de Israëlieten hebben uw verbond met hen naast zich neergelegd, uw altaren verwoest en uw profeten vermoord. Ik ben als enige overgebleven. Nu hebben ze het er ook op mijn leven voorzien. De Heer zei tegen Elia: keer terug. Ga naar de woestijn van Damascus. Daar aangekomen moet je Hazael tot koning van Aram zalven. Jehu, de zoon van Nimsi, moet je zalven tot koning van Israël. En Elisa, de zoon van Safat, uit Abel-Mechola, moet je tot je eigen opvolger zalven. Wie ontkomt aan het zwaard van Hazael, zal gedood worden door Jehu. Wie ontkomt aan het zwaard van Jehu, zal gedood worden door Elisa. Ik zal in Israël niet meer dan 7000 mensen in leven laten. Alleen degenen die niet voor Baal hebben geknield en hem niet hebben gekust. Elia ging weg van de Horeb. Toen hij Elisa, de zoon van Safat, aantrof, was deze aan het ploegen. Ze waren aan het werk met 12 span ossen. Elisa liep achter het 12e span. Elisa liep op hem af en gooide zijn mantel over hem heen. Meteen liet Elisa zijn ossen in de steek en rende achter Elia aan. Laat mij afscheid nemen van mijn vader en moeder, zei hij. Dan zal ik met u meegaan. Doe wat je wilt, zei Elia. Ik dwing je nergens toe. Elisa ging terug, slachtte zijn ossen, beraadde het vlees op het hout van hun juk en bood het zijn knechten aan. Daarna ging hij met Elia mee als zijn dienaar. Tot zover de lezing. Deze week wat verkouden geweest, keelontsteking, dus af en toe moet ik wat drinken. Ik moet terugdenken aan de tijd dat ik besloot theologie te gaan studeren. De 70e jaren van de vorige eeuw. Lang geleden. De wereld zag er anders uit. De positie van theologie was anders, als volgt. De positie van studenten was ook anders, misschien ook even de moeite waard. In die tijd was het zo dat je ging studeren naar een universiteit en dan betaalde je 5 jaar lang collegegeld en dan had je genoeg betaald aan de staat en dan hoefde je niet meer te betalen. Je had nog wel een kleine schuld, maar je hoefde niet meer collegegeld te betalen. Dat had tot gevolg dat je 11e, 12e jaar student had. Maar er was een categorie in die tijd, die was nog specialer. Dat waren theologiestudenten. Want die hadden, en die droegen op een bijzondere manier bij aan de samenleving. En daarom hoefden ze niet 5 jaar, maar hoefden ze maar 4 jaar college geld te betalen. En daarbovenop hoefden we niet het volle pond te betalen, maar betaalden we half collegegeld. Dat waren een van die voorrechten. En een ander voorrecht was dat je sowieso vrijstelling had van de dienstplicht. Geen uitstel, maar het was vrijstelling. Want je droeg bij aan de samenleving. In die tijd, toen mensen al de kerk aan het verlaten waren, had de theoloog nog een bijzondere positie. En ik heb het gevoel dat die positie steeds zwakker, steeds minder wordt. De tijd verandert. Nederland is welvarend. De positie van de kerk is laag. En dat zien we natuurlijk ook aan wat de Nederlander doet. We hebben het hier nog over de Bijbelbelt. En ik zie hier gelukkig nog weer die volle zaal. Ook in de zomermaanden. Maar ik had een hele nare ervaring, een poosje geleden, toen ik even wat zat te googlen. Ik zat te kijken in de krant. Ik zal u vertellen, ik ging altijd met mijn, in de vakantiemaanden, en eigenlijk vaak weekenden waren we in Scheveningen, in Den Haag. En wij gingen dan naar de Jeruzalemkerk. Kerk op het Pomonaplein, Christgereformeerde kerk. Daar was mijn familie, een deel van mijn familie. Dus die kerk, die ken ik zo goed, die was vol, die groeide. Waar andere kerken leegloopten, daar groeide die kerk. En mijn schok was, er waren toen geloof ik 4 christelijk gereformeerde kerken. Mijn schok was dat die kerk geen kerk meer is. Ik was er wel mee verbonden. Het is nu 1 christelijk gereformeerde kerk. Mijn moeder komt uit Scheveningen. En die was gedoopt in de gereformeerde gemeente als kind. En in mijn jeugd was er nog een kerk die stampvol zat. En het viel me al op als ik bij de baptisten moest zijn. We hadden er tegenover, waar het ook niet goed mee gaat. Dat er steeds zo weinig mensen naar die kerk gingen op de nieuwe laantjes. Hij is nu opgeheven. En dan de confrontatie met de eerste gemeente die ik mocht dienen in Spijkenisse. Die je langzamerhand zag groeien. En die worstelen momenteel, dus nu na 30 jaar, met overleven. Ik zie gelukkig dezelfde mensen, maar het is ook een veeg teken. Diezelfde mensen zijn oud geworden. Dat is de werkelijkheid. En wat doet dat je allemaal? Zeker als je uit het Westen komt en ziet wat er is gebeurd kerkelijk, met de kerken, met het christelijk geloof. Ik zeg u eerlijk, dat doet me ontzettend veel pijn. Pijn om de ontwikkeling. En als je de vraag stelt, is er niks gebeurd in die tijd? Heeft God niet gewerkt in die tijd? In mijn jeugd heb ik gezien hoe God op bijzondere wijze onder gelovigen in kerken werkte. God is de levende. God heeft wonderen gedaan. God heeft opwekkingen gegeven. Er zijn bijzondere dingen gebeurd. Maar ondertussen zien we een hele grote neergaande lijn in ons land. Zeker bij de oorspronkelijke Nederlanders. De kerken daarvan. Daar word ik heel verdrietig van. En dan zoek je eigenlijk naar plekken in de Bijbel die net zo waren. En je vindt ze. Als ik 1 plek vind die heel erg lijkt op onze tijd, op onze wereld, dan is het wel de tijd van Elia. Want de tijd van Elia was de tijd van koning Agab. En wat kenmerkte de tijd van koning Agab, de zoon van koning Omri? Dat was de tijd dat juist het noordelijke rijk waar Elia opereerde en optrad als profeet, dat het een tijd was van enorme welvaart. Het was een tijd slecht gegaan na Salomo. Het was in elkaar gestort, het rijk was gedeeld. En het noordelijke rijk was al het grootste, het meest welvarende. Maar het was moeilijk. Tot Omri kwam. Die een nieuwe hoofdstad, Samaria, stichtte. De Bijbel spreekt ook over zijn ivoren paleis. En we weten dat het enorme paleis, een enorm complex, was bedekt met ivoren. Kostbaar materiaal. Grote rijkdom. Israël stelde iets voor in die tijd. Israël stelde steeds meer voor. Jaren, eeuwen later zie je dat in de teksten van buiten Israël. Israël wordt genoemd het land van Gomru. Dat is het land van Omri. Zo was het bekend. Het was een bekend land. Het telde mee. Hoogconjunctuur. Hoogconjunctuur, dat was Israël. En in die hoogconjunctuur werden ze gezien door de belangrijke staten. Konden ze daar verbindingen mee aangaan. En dat was onder andere het belangrijke Fenicië. En er waren huwelijksrelaties. En Omri zorgde dat zijn zoon Agab trouwde met de Fenicische prinses Izebel. En met die welvaart kwam er een verschrikkelijke wereldgelijkvormigheid. Dat gebeurde. Wereldgelijkvormigheid. Aanpassing aan de omgeving. Het ging al niet geweldig in Israël. Ze wilden de tempel in Jeruzalem al niet erkennen. En dat wordt ze aangerekend. Maar het wordt eigenlijk onder die Omri, die belangrijke Omri, nog veel erger. Onder Agab en zeker onder invloed van zijn Fenicische vrouw, Izebel. Het wordt erger. En waarom wordt het zo erg? Het heeft er veel van weg. Als je de teksten goed leest, dat Israël niet eens meer een staat is waar de naam van de God van Israël wordt geëerd. Het heeft er veel van weg dat een land wordt dat de Baals gaan aanbidden. De goden van Fenicië, de goden van de Canaanieten. Die ontwikkeling zien wij in Israël. Het glipt door de vingers. Profeten worden gedood. Altaren worden afgebroken. Zo zegt Elia het. En werkte God niet? In die tijd? Ik had het over het feit dat God werkt. Dat het toch afbreekt. God werkt op een hele indringende en krachtige manier. Want God had aan die profeet Elia, de dagen van Ahab, bijzondere macht gegeven. En laten zien. We lezen dat Elia kon spreken. En zeggen dat de hemelen gesloten zouden worden. En dat er geen regen zou komen. En er kwam droogte. Namens God kon hij dat zeggen. Het gebeurde. Dus God had hem een bijzondere macht gegeven. Hij kon namens God spreken en handelen. En dan gaat hij de confrontatie aan met de priesters van Baal, van Astarte, de priesters die Izebel tot hoogste religieuze dienaren wilde aanstellen, waarin het alleen maar om Baal ging. Op de Karmel, dat was net gebeurd. De confrontatie met 400 Baalpriesters. Wie is de ware God? U moet het maar eens lezen. U kent het misschien wel. Dat daar, en ik vind het zo indrukwekkend, dat daar Ahab mag laten zien dat de macht van God groter is dan de macht van de goden van Fenicië, van Canaan. En dat hij een altaarstuk legt en zij brengen een altaarstuk en bij hem ontbrandt het offer. Zelfs nadat hij het had doorweekt, het altaar. Bijzonder. God werkt door hem. En de Baalpriesters worden gedood. Die alle andere profeten naar het leven stonden. De krachtige godsman Elia. Moet u zich eens voorstellen dat je zulke dingen kan doen namens God. Maar ook de man die in zulke moeilijke omstandigheden leeft, die het door de vingers glipt. Op een bepaald moment breekt het. Alles gedaan. En dan zegt Izebel, ik zal hem doden. Ik zal hem ombrengen. En je zou zeggen, deze man hoeft toch niet bang te zijn. Hoeft toch geen angst te hebben. Als hij zo God aan zijn zijde heeft. Als hij zo de macht van God over de natuurelementen mag laten zien. En er knapt iets in hem. In deze bijzondere godsman, Elia de Tisbiet. Hij breekt. Hij raakt in paniek. Zijn hele roeping hoort hij niet meer. Hij weet het niet meer. En we lezen dat hij niet antwoordt met, zoals een David, met, ik kom tot u in de naam van de God van Israël, wat u tot op dat moment had gedaan. Nee, we lezen dat hij wegvlucht. Wegvlucht. Hij zat in het noorden van de Karmel. Dat is een angsthaas, vlucht hij met zijn knecht weg. En hij gaat naar het gebied in Juda. Daar was hij veilig. Maar hij was zo angstig en hij zag het niet meer zitten. Waarvoor had hij gearbeid? Waarvoor had hij gewerkt? Hij gaat naar het zuiden van Juda. Staat nadrukkelijk Beersheva in Juda. In het zuiden van Juda. Tegen de woestijn aan. Eigenlijk een woestijnplaats. Hij stuurt zijn knecht weg. En hij vlucht, gaat verder, een dagreis verder, woestijn in. Op, burn-out. Geen zin meer ziend. Het niet meer willen. Het leven zat zijnde. Gaat hij zitten onder de bruinstruik. Laat mij maar gaan. Ik wil dood. Ik wil dood. Dat zegt hij. Het heeft allemaal geen zin. Terwijl die daar zit, gebeurt er iets wat een lijn is in de tekst. Waar wij het opgeven. Is God er. De engel des Heren. De belangrijkste representant van God, eigenlijk God zelf. Gaat op hem spreken. Maar niet op een brekerige manier. Ik moet denken aan iets wat ik heb gedaan in mijn klungeligheid toen ik 2 weken predikant was. Ik wist ook nog niet zoveel. In de Rijnmond. Er kwam iemand die zegt, ik heb een probleem. En hij had iets verknold in zijn leven. En hij kwam 's ochtends vroeg bij me langs en hij had rondgezworven in het Rotterdamse gebied. Ik zeg, hij zegt heel kort wat er is en hij was helemaal op. Ik zeg, ga zitten. Ik wist ook niet. En ik had de helderheid, gelukkig de helderheid van geest om te denken, zeggen, zal ik maar een ei voor je bakken. En dat was de basis. Er zijn, gewoon te eten geven, ei voor je bakken. Het hielp, het hielp. Zo was het eigenlijk bij Elia. Het is natuurlijk niet zo dat God een ei voor hem bakt, maar die geeft een bijzonder voedsel. Eerst wilde hij, zegt hij, je moet eten. Hij wilde niet eten. Hij wilde dood. Maar hij at goddelijk voedsel. God zag hem. God houdt hem vast. God geeft hem wat nodig is. Bijzonder voedsel hoor. 40 dagen, 40 nachten kon hij door. Maar wat hij vooral gaat doen in deze tekst is, van Bersje, van de woestijn, 40 dagen, 40 nachten, ook heel symbolisch voor de periode in Israël, van Israël in de woestijn. Terug naar de plek waar het allemaal begon. Naar de berg Horeb, ofwel de berg Sinaï. Hij ging terug naar God. Hij wilde God weer ontmoeten. Dat zegt de tekst. God weer ontmoeten. En wat wil God nu? In de puinhoop van ons leven. In de puinhoop van Nederland. In de puinhoop van Israël. Wat wil God? En na 40 dagen, 40 nachten komt hij eraan. Daar in bij de Horeb. Hij gaat liggen in een grot. Hij verlangt God te zien. Zoals aan Mozes. In de holte van de kloof. God aanschouwde. Israël dat iets van God mocht zien. Het ontzagwekkende van God. En dan antwoordt God in het vertonen van zichzelf. Dat is bijzonder. En wat mij zo opvalt, als je terugdenkt aan de tijd van Mozes, liet God zich zien in bliksem, donder, aardbeving. Dat was God. De grote daden van God. Waarmee hij vijanden versloeg. En hier wordt de zaak helemaal op de kop gezet. Dat zou je verwachten. Maar het was niet het woord wat er voor Elia was. De levensmoede man die het niet meer kon. Hij zit daar en God verschijnt. En je ziet de tekenen van vuur, van aardbeving, van stormwinden. De oude tekenen daar vroeger, de tijd van Mozes. En elke keer wordt er gezegd, in het vuur, daar was God niet in. De aardbeving, daar was God niet in. De stormwind, daar was God niet in. Niet in het spektakel. Wat je juist zo nodig had voor zo'n brutale Izebel. Voor de machthebbers van deze tijd. Daar is God niet in. God laat iets zien wat zo diep is. Wat ook zo lastig te vertalen is. Elke vertaling heeft zijn eigen vertaling. En ik ga geen suggestie nu doen. Ik heb ideeën gedaan. Daar gaat het nu niet om. Wat er in ieder geval niet staat, is dat het doodstil was. Wat ik wel weet van mijn reizen en verblijf in Jordanië, Israël, is dat de woestijn muisstil is. Diepe stilte. Ik heb dat zelf ooit op de toendra's in Noord-Finland meegemaakt. De kennen wij niet meer. Los van het feit dat ik een suis altijd in mijn oor heb, kan ik het niet goed horen. Maar in Noord-Finland hoorde ik een keer echte stilte. En dat hoor je ook in de woestijn. De diepe stilte. En in die diepe stilte ontwaart hij iets van een... Er staat soms een zachte bries. Wat het in ieder geval is, is dat het een heel zacht geluid is. Misschien een soort sisgeluid. Weet het niet. Maar je moet je best doen om het te horen. In het alledaagse leven wordt het overstemd. Overstemd door andere geluiden. En de stem van Izebel is veel luider. En ik moet denken aan het feit dat wij leven in een wereld waarin de grootste braller lijkt te winnen. Welvaart, wel voorspoed en vooral de grote mond. Degene die het best kan schelden, wordt wereldleider, wordt regionaal leider. En je raakt geïmponeerd. De bloedvergieters, de wrede mensen, de brallers. Waar is God? God is niet te horen. Lijkt niet te horen in het geweld van deze wereld. Je zou er moedeloos van worden. Het onrecht heerst op aarde. Lijkt alles te overstemmen. Maar ga nou in die stilte. Op de Sinaï. God is er. En wordt in deze werkelijkheid overstemd door allerlei geluiden. Maar God is er. En Gods stem, Gods zachte stem, gaat ongebroken door. Van de schepping door de eeuwen, door de tijd van Israël, naar onze tijd. De stille stem van de roepende Christus. God gaat door. God gaat door. God gaat door. Ook al wordt hij overstemd, continu overstemd. Ook al wordt hij door onszelf, door mijzelf, overstemd. God gaat door. Ik geloof dat dat de diepe boodschap is van de tekst. Die niet zal laten varen het werk van zijn handen. Die doorgaat. Die niet ziet. Die vaak niet hoort in het leven. Maar die wel doorgaat. En dat had Elia ook gezien. Maar hij hoorde vooral het gebral. Het geweld. God gaat door. Elia had het gezien. En dan staat Elia weer op zijn benen. God houdt wel rekening met hem. Er is een tijd van afbouwen. En hij gaat het werk overdragen aan een opvolger. Dus dat raakt mij wel. Op een gegeven moment merk ik, ik ga door met het werk van Christus. Maar ik moet ook leren dat ik over de 60 ben. En dat ik juist mensen moet toerusten om de draad op te pakken, door te gaan. Maar de essentie is, God gaat door. En God gaat mannen aanstellen voor de hand van Elia. Hij stelt een nieuw koningshuis aan, Jehu, in Israël. En God gaat zelfs ook door in Damascus, een heidens land, Hazael, Syrië. God gaat door. En Elia mag daarin ingeschakeld worden. Want God herstelt zijn naam. Izebel heeft niet het laatste woord. We leven in een wereld waarin zoveel tegen God ingaat. We hebben het al uitgebreid over gehad. Een wereld waar je moedeloos van kan worden. En soms ben je ook moedeloos van jezelf. En moedeloos van alles wat er gebeurt. Dan kan je geen kant meer op. Weet je het niet meer. Dan mag je weten, Maar God gaat wel door. En ik mag al die prallende stemmen relativeren en mij richten op die stille stem van God. De ongebroken trouw van God, die nooit ophoudt. En ik mag mij opnieuw toevertrouwen. En jij mag je opnieuw toevertrouwen. De God die doorgaat door de eeuwen. De God van Jezus Christus. In Christus zijn trouw. De God van Jezus Christus, Jezus Christus, die wij nu niet met onze ogen zien, maar die terug zal komen. En die alles heel zal maken. Israël zal herstellen. Die de volken gaat herstellen. God gaat door. Hij zal niet laten varen het werk van zijn handen. Geprezen zij zijn naam. Komt reisgenoten het hoofd omhoog. Doe mee. Luister naar de stem van God. En niet naar het geschreeuw van de wereld. Geprezen zij zijn naam. Amen.